This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC.
Daily Minutes podcast, 1 oktober. Ja, echt 1 oktober 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik zeg vaker dat ik een magere voorbereiding heb, maar dat is vandaag helemaal zo. Het is 20 voor 7. Ik had nog niks voorbereid en toen werd ik gebeld door degene met wie ik zakelijk vaak samenwerk. En die wilde een wat langer babbeltje houden en dat was ook nodig vanwege een opdracht. Maar het was ook wel even gezellig. Maar dat zat dus een groot deel van de tijd van de uitzending in de weg. Vervolgens ging de deurbel. En dat was mijn buurman, die ik ook niet vaak spreek. Dus. En daardoor zit ik nu in de. Nou, tijdproblemen. Dat valt ook wel weer mee. Maar ik weet eigenlijk niet waar ik het precies over zou moeten hebben. Nou, is dat voor mij nooit een probleem. Want ik kakel als een kind. Als een kip zonder kop, als het moet. Maar ik. Ik zal er misschien toch wat. Ik had het over vossenjagen. Maar goed. Over de vossenjachtontvangers. Misschien kan ik wat vertellen over de vossenjachtantennes die ik wel eens gebruikte, maar dat is ook niet zo spectaculair. Die superrechtontvanger die ik gisteren noemde, daar, dat is wel een super eenvoudig ding ook. Hè? Maar goed, daar gebruikte ik een diepalantenne voor. Dat was gewoon een soort kubusje met twee draaiknopjes eraan. En eentje voor de afstemming, de ander voor het volume en dan met een kristaloortelefoon erop. En in de zijkant kon je twee bananenstekkers pluggen en op die manier had je dus een open diepal. En voor de rest heb ik behalve een zelfgemaakte pijlantenne die niet super succesvol was, eigen ontwerpen antenne ook, heb ik eigenlijk altijd met een HB9 CV gepeild. Een antenne die enigszins scheel is vanwege het aanpasstukje wat daar bovenop zit en wat er maar aan één kant zit. Maar op zich zijn dat behoorlijk goede pijlantennes, heel bruikbaar. Dus ja, wat kan ik daar nou nog meer over vertellen? Ik heb nooit met dopplerpijlers geëxperimenteerd. Ik heb dat wel eens overwogen, maar ik was gewoon niet goed genoeg in het vossenjagen om echt op een competitie mee te doen of zo. Dus ik vond het veel leuker om al die rotstreken te bedenken. Daar heb ik er wel heel wat van bedacht. Ik heb een column geschreven een paar jaar geleden over hoe een groepje mede-amateurs, waarvan ik de hoofdpersoon nog steeds wel geregeld spreek, mij te grazen nam voor alle rottigheid die ik in de 2 jaar daarvoor had uitgehaald bij vossenjachten. Ik heb daar ook wel eens wat over verteld. Onder andere dat degene die. We hadden toen nog een plaatselijk busbedrijf, dat heette Henri Nefkens, hier in Amersfoort. En degene die de diensten indeelde, die was op een gegeven moment zendamateur geworden. Was een oude chauffeur ook, maar die was de baas over het korps van chauffeurs, zeg maar. En zijn zoon was ook centamateur. En hij had geregeld dat bij een vosjacht wij de vos in een bus mochten doen. Eigenlijk hadden we van tevoren ooit afgesproken dat de vos nooit zou rondrijden. Maar dit was een kans die te mooi was om te laten liggen. En dus zaten wij in de bus. En hij had gezegd van nou, trommel de familie maar op. Iedereen mag mee, want die bus die is 's avonds op die avond sowieso heel rustig. Die buslijn. En we deden gewoon een rondje. Die bus die reed telkens zijn route van het station naar de wijk Randenbroek en dan weer terug. En dat ging elke keer, volgens mij was het een kwartier, zo'n rit of 20 minuten. En zo reed hij dus rond. En ik kan me nog precies bij het benzinestation, wat bij het vroegere ziekenhuis was, herinneren dat daar PD0DDR stond, hier uit de regio. En die stond met zijn HB9 CV en of het nou toeval was of niet, die ging precies met die bus mee om de hoek. Hè. Dus, maar en die bus die zat vol met familieleden en ook met kinderen. En omdat het druk was, besloegen de ramen. Het was ergens, ik denk in oktober, met wat vriesweer. En die kinderen die schreven op een gegeven moment, toen het toch wat lastig bleek om te vinden te zijn, die schreven allemaal vos in de beslagen ramen. Zodat de mensen wisten, op een gegeven moment hadden ze wel in de gaten dat ze onderweg die bus nooit staande zouden kunnen houden. Want ze waren nooit op tijd bij een halte, fietsend of lopend. Want dat was wat de meeste mensen deden. Sommigen reden met de auto. Maar het kwam erop neer dat op een bepaald tijdstip de meerderheid van de jagers op het station stond. En wij moesten streng zijn. Ze moesten een strippenkaart hebben. En dat was eigenlijk achteraf ging dat wel een beetje te ver. Want er waren verschillende scholieren bij die zoiets niet op zak hadden. En die dus niet naar binnen konden. En ik geloof wel dat we ze uiteindelijk hebben binnengelaten. Maar dat weet ik niet meer zeker. Maar dat was eigenlijk wat te erg. En ik heb wel eens zo geregeld dat mensen bij een vossenjacht in de blubber terechtkwamen. Dat was in 1979. Toen had je een hele strenge winter in het voorjaar. Een beetje laat in de winter, zeg maar. Net tegen het voorjaar aan. En dat was echt heel streng. Groningen was onbereikbaar. Treinen reden niet. En de mensen sliepen langs de weg. En dan mochten ze zich gelukkig prijzen als ze een slaapzak bij zich hadden. Dat was echt een noodtoestand. En dat heeft een hele tijd geduurd. En toen de vorst dus net uit de grond was, toen hadden wij een vossenjacht. En wij zaten toen aan de kant van een lang stuk water, de Eem die hier langs stroomt. En dat is een heel groot stuk tussen Amersfoort en Eemnes, waar je nergens eroverheen kan. Er is wel een veerpontje, maar er is verder geen brug. Of nee, een veerpontje is nog verder de andere kant uit trouwens. Maar je kon daar dus niet over. En wij zaten aan de kant waar je niet logisch uitkwam als je vanaf het startpunt reed. En ik zag op 300-400 meter afstand zag ik al die mensen modderen die dan richting dat water wilden. Want ze dachten toch dat daar de vos zat. En dat leidde ertoe dat auto's, bijvoorbeeld een lelijk eentje, wat toen nog niet zo'n ongebruikelijk type auto was, wat wel veel gebruikt werd. Een Diana was het. En die kwam tot zijn assen in de blubber te zitten. En die kwam daar ook niet makkelijk uit. En ik hoorde ze vloeken en schelden over dat water heen. Dat geluid dat draagt heel ver. Ik moet een complete sadist geweest zijn in die tijd. Hè. Maar ach, het was ook wel lachen, moet ik zeggen hoor. En er waren een paar die het echt absoluut hartstikke serieus namen. Hè? Met 500 watt lampen bovenop het imperiaal en ik weet niet wat allemaal. Dat was echt, En dan zat je als vos ook te kijken. Maar bij jachten waar ik bij betrokken ben geweest, hebben we op allerlei plekken gezeten. Ik heb zelf boven een varkensstal gezeten. En toen de prijsuitreiking was meestal in een friettent of in een café. In dit geval was het in een café. En het was zo dat het tafeltje waar ik zat en de tafeltjes daarnaast, daar wilde niemand zitten omdat ik zo naar die varkens stonk. Zo erg was het. En is ook iemand die had vroeger, ik weet niet of dat nu nog zo is, volgens mij niet. Maar je had op verschillende plekken, in elk geval in Amersfoort, had je van die betonnen containers staan waar mensen voor het Rode Kruis tijdschriften in konden werpen. En we hebben iemand gehad die de vos was, die in zo'n hok gekropen was. Daar hadden we de sleutels van gekregen. Een van de wilde plannen die niet doorging, dat was dat we... Er waren twee centamateurs, of ik weet niet of het centamateurs waren of bevriende mensen, maar die waren reservepolitieagent. En we hadden het al heel eind voor elkaar. Ik kan het kuchje er niet uithalen. Daar is geen tijd voor. Maar we hadden al heel eind voor elkaar dat die twee zouden dan bij de vos staan. En zij zouden de vos bedienen ook. En dan, mensen zouden dan schrikken dat de politieagenten stonden met een auto erbij. Want we konden ook een auto lenen. Maar twee dagen voor tijd, toen vond de commissaris van politiekorps hier, die vond het toch geen goed idee. Want die zei van, ja kijk, als er nou in de buurt iets gebeurt, die agenten die zijn op dat moment niet in dienst. Dus die kunnen niet optreden. En wij kunnen niet verklaren aan de burgerij dat daar twee politieagenten staan die niet iets doen op het moment dat er wat gebeurt. En als er iets heel ernstigs gebeurt, dan zullen ze natuurlijk vanzelf wel optreden, want dat doet iedere burger. Maar ze kunnen niet als politieagent optreden. En om die reden is het toen afgeblazen. En toen moesten we een paar dagen voordat de jacht was nog een alternatief bedenken. Wat ongetwijfeld gelukt is, maar ik herinner me niet meer... Hoe precies? We wisten ook in het begin, ik had altijd zoiets, ik pakte altijd alles groot aan en alles tegelijkertijd. Hè. Ik had geen enkele besef van de grenzen aan mijn eigen kunnen toen ik onder de 25 was. Dus wij begonnen die jachten ook met een gecombineerde vossenjacht die zowel door auto's gereden werd, door fietsers als door wandelaars. En de eerste jacht, er was iemand die was heel enthousiast. Dat was de enige wandelaar. En het was hartstikke koud. En die man die zette het op een lopen. En die dacht, die was vast overtuigd dat hij de vos de richting had. En die liep van Amersfoort een heel eind richting Soesterberg, wat een kilometer of 12 verder is. En toen dacht hij, ja, het vriest een beetje. Ik kan toch maar beter. Ik geloof dat hij uiteindelijk met een auto is opgespoord. En in het clubblad had iemand, de vrouw van degene met wie ik die jacht organiseerde, die had een spotplaatje gemaakt. En die zei, daar stond dus onder, het was een plaatje van iemand met een hele lange baard en een pijlontvanger. En daar stond onder, meneer zo en zo, die zoekt nog steeds. En dat was ook wel een beetje zo. Maar er was dus, iedereen kreeg er bepaalde strafpunten voor bijvoorbeeld met de auto rijden en voor met de fiets. Dus dat was een soort handicap. Dat was niet een aparte competitie. En dat is natuurlijk ook veel te groot, veel te hoog gegrepen, zeker bij een eerste vossenjacht. Hè. Maar echt grote bonje is er nooit van gekomen. Heb ik met andere projecten wel eens gehad, mijn gebrek aan bestuurlijke ervaring, maar dat was hier niet het geval. Hè. Dit ging eigenlijk best goed, de mensen vonden het wel leuk en er waren wel protesten over die bus en dat geef ik toe, dat was wel twee stappen te ver. Maar goed, het andere verhaal waar ik zo pas vertelde, dat ik al eerder verteld had, daar kwam ik bij de Vos aan en daar werd gewoon geroepen van dit is niet de Vos en maak dat je wegkomt. en dat klonk zo dreigend dat ik niet aandurfde zeker 2 uur lang om op die plek terug te komen. En toen ik er uiteindelijk wel terugkwam, omdat ik absoluut zeker was dat ik daar moest wezen. En dat toch ook wel een beetje gek was dat die mensen daar de hele avond zaten in de kou. Toen was iedereen al me voor geweest. Hè? Goed, dan moet ik snel de uitzending monteren en op internet zetten. Want anders, het is nu 7:08, dan lukt dat niet meer. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.